Now, good morning again.
Goedemorgen iedereen.
As you can see, I'm a little bit been battling with the cold for the last 3 days.
Zoals u kunt zien, ik heb een beetje last van verkoudheid de afgelopen dagen.
But I think we will manage this morning.
ik niet hoor trouwens, dat is eigenlijk maar ik denk dat het wel goed gaat vandaag.
Now our text for this morning is in the letter of James.
Ons tekstgedeelte vandaag die kunnen we vinden in de brief van Jacobus.
Reading in chapter 2 verses 14 from 14 to 20.
Jacobus hoofdstuk 2 de versen 14 tot en met 20.
And we will focus on the verse 14.
En we zullen onze aandacht vestigen op vers 14.
If you remember the last time I preached here, we went a little bit too far, too long.
En zoals u zich wellicht kunt herinneren, de vorige keer toen ik hier stond, toen zijn we eigenlijk iets te lang doorgegaan, iets te ver doorgegaan.
So we're gonna have a help with the watch here, so just in case.
En vandaag zullen we dus hulp hebben van de stopwatch die ik daar heb neergelegd.
Even my daughter told me, Pap, you went so long.
Mijn dochter zei tegen mij, papa, u bent zo lang doorgegaan.
Now, let us read the letter of James, chapter 2, 14 and 20.
Laten we lezen uit de brief van Jacobus.
And
Jacobus
the,
hoofdstuk 2, vers 14 tot en met 20.
And for the sake of time, we'll just read it in Dutch.
En om wat tijd te besparen, lezen we het alleen in het Nederlands. Jacobus hoofdstuk 2, ik lees u uit de Herziene Statenvertaling vanaf vers 14. Wat voor nut heeft het, mijn broeders? Als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werk, kan dat geloof hem zalig maken? Als nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken. En ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. Uw geloof dat God één is, daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder de werken dood is?
Nou, de dokter Alfred Adler is een Christian psychologist. Presents a captivating concept of interesting theory of individual psychology.
Dr. Alfred Adler, dat is een christelijke psycholoog, die presenteert een boeiend of een interessante theorie over de individuele psychologie.
When dealing with people, we were dealing or interacting with people, he says.
Als het gaat om de interactie of de omgang met mensen, dan zegt hij, die dokter Adler, het volgende.
Trust only in movement. Life happens at the level of action.
Hij zegt, vertrouw alleen op beweging. Het leven vindt plaats op het niveau van daden, van actie.
Even in fact, Adler goes on to say, we are not what we say, we are what we do.
En dokter Adler die zegt... verder ook het volgende. Hij zegt, we zijn niet wat we zeggen, maar we zijn wat we doen.
What we do, he says, is the real key to our intentions.
En datgene wat we doen, zo zegt hij, dat is de echte sleutel tot onze intenties of bedoelingen.
Trust only in movement.
Vertrouw alleen op beweging.
Dr. Adler has uncovered the teaching of the Word of God.
En dokter Adler die heeft het onderwijs van het woord van God eigenlijk blootgelegd.
He grasps the message what James is saying here.
Hij heeft de boodschap die we ook hier in de Jacobusbrief terugvinden, die heeft hij begrepen. En die heeft hij begrepen.
He's studied humans' actions from the psychological perspective and found that a person's true nature is revealed only through his behavior and actions.
Hij, die dokter Adler, die bestudeerde de menselijke handelingen vanuit een psychologisch perspectief. En hij ontdekte dat iemands ware aard alleen maar wordt onthuld door het gedrag en door handelingen.
And as we examine the text here, if we look at the text here, we see what James is saying here, that faith plus nothing equals nothing.
En als we ons tekstgedeelte bestuderen, dan zien we dat Jacobus hier eigenlijk het volgende zegt. Namelijk dat geloof plus niets, dat gelijk is aan niets.
James, for example, describes this kind of faith that equals nothing. He calls it a dead faith.
En Jacobus beschrijft ook dit geloof dat gelijk staat aan niets. Hij noemt het namelijk een dood geloof.
We see that in the verse 17.
Dat zien we in vers 17.
In verse 20 he calls it useless.
In vers 20, dan zegt de Engelse vertaling useless, wij lezen daar dood.
And again, at the end of the chapter, verse 26, he says dead faith.
En ook aan het einde van het hoofdstuk, in vers 26, zegt hij opnieuw dat dat dood geloof is.
People with a dead faith always substitute words for deeds.
Mensen met een dood geloof, die vervangen altijd de daden door woorden.
They want you to believe that they are what they say.
Die mensen die willen dat je gelooft dat zij zijn wat ze zeggen.
But we must understand that we are what we do.
Maar we moeten begrijpen dat wij zijn datgene wat we doen.
Trust not in the words, trust only in movement.
We moeten niet vertrouwen alleen op woorden, maar we moeten vertrouwen op beweging.
True faith will always be seen in works.
Het ware geloof zal altijd gezien worden in de werken.
Dead faith won't be seen at all.
En dood geloof zal helemaal niet worden gezien.
When we look at this passage, we need to realize and understand that there is a kind of faith that does not save.
En als we naar ons tekstgedeelte kijken, dan moeten we ons ook realiseren dat er ook een soort geloof is dat niet redt.
Not all belief in God or Jesus Christ leads to being saved.
Niet al het geloof in God of in Jezus Christus leidt tot gered worden, tot redding.
There is a kind of faith that does not save.
Er is een soort geloof dat niet redt.
Now let's quickly look some passages in the scripture to help us to understand that faith that does not result in a salvation.
Laten we daarom ook naar een aantal passages in de schrift kijken die ons dit laten zien.
For example, in Matthew 3, the ministry of John the Baptist. We don't need to read it, but you can check that yourself, just for the sake of time. In chapter 3, the ministry of John the Baptist capture our focus.
Zo bijvoorbeeld ook in Matthäus hoofdstuk 3, u mag het opzoeken, maar dat hoeft niet. Daar zien we dat de bediening van Johannes de Doper ook onze aandacht trekt.
In verse 6 we see that many people were baptized by John the Baptist in the Jordan River, confessing their sins.
In vers 6 zien we, en zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden.
And when he saw, in verses 7 and 9, when he saw many of the Pharisees and Sadducees came to his baptism.
In vers 7 tot en met 9 zien we dat er veel fariseeën op deze doop afkwamen.
Yeah, he said to them.
En hij zei tegen hen.
You generation of snakes, who has warned you to flee from the wrath to come?
In vers 7b zien we, daar reageert Johannes en hij zegt. Adderige broed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren?
Bring forth therefore the fruits fitting repentance.
En dan in vers 8, breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering.
And think not to yourself, we have Abraham as our father.
Dan in vers 9, denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader.
In other words, do not rely or count on your heritage.
In andere woorden, vertrouw niet of reken niet op je erfenis, je achtergrond.
Demonstrate your legitimacy of your faith.
Maar demonstreer
by your works.
De echtheid van je geloof door je werken.
Let's see another example in chapter 7 of Matthew's Sermon on the Mount, verse 21.
Een ander voorbeeld vinden we in Matthäus hoofdstuk 7, de bergrede, in vers 21.
Not everyone that says, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven.
Daar lezen we, niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is.
Trust not what people say, but trust in what they do.
Vertrouw niet op wat mensen zeggen, maar vertrouw op wat ze doen.
It's not the only who talk.
Het gaat niet alleen over hen die praten, maar het gaat over hen die ook doen.
Who act.
Daden, die daden laten zien.
Place your trust not only in people's words, but in their actions.
Stel uw vertrouwen niet alleen op de woorden van mensen, maar stel uw vertrouwen op hun daden, op hun acties.
We see here very clear that from the text that many people have that kind of faith. Huh?
En wat we hier zien in ons tekstgedeelte is dat veel mensen dit soort geloof.
They believe in God, they believe in Jesus Christ, but not to the point of salvation.
Ze geloven in God, ze geloven in Jezus Christus, maar niet tot het punt dat het ook redding brengt.
They believe the facts about God, but they manifest no irrevocable commitment to Jesus Christ.
Ze geloven wellicht de feiten over God, maar ze laten geen onherroepelijke commitment, toewijding zien aan de Heer Jezus Christus.
They manifest no changed life.
Ze laten geen veranderd leven zien.
No transformation life, no transformed life that comes with the true salvation, which is marked with the repentance. And obedience.
Ze laten ook geen getransformeerd leven zien. Zo'n getransformeerd leven, daar komt ware redding uit voort. En dat kenmerkt zich door bekering en geloof.
Believing is not enough unless you are transformed.
Geloven alleen is niet genoeg, tenzij dat u ook verandert, getransformeerd bent.
Just hearing and knowing the gospel is not enough to be saved.
Alleen het horen van het evangelie en kennis hebben van het evangelie, dat is niet genoeg om gered te worden.
People wrongly think that merely knowing the truth is the same as having a real faith.
Sommige mensen denken dat alleen of slechts het kennen van de waarheid, dat hetzelfde is als het bezitten, het hebben van echt geloof.
It's like assuming that not rejecting something means you fully believe and that is enough.
Het is alsof we de veronderstelling hebben dat als we iets niet volledig verwerpen, dat hetzelfde is, dat ook betekent dat we het volledig geloven en dat dan voldoende zou zijn.
Well, James will not overlook or ignore such a misleading belief.
Nou, in dit geval Jacobus die zal zulk misleidend geloof, daar zal die niet overheen kijken en hij zal het ook niet negeren.
Those who accept the gospel truths. But don't make a steadfast commitment.
Zij die de waarheid van het evangelie accepteren, maar niet een standvastige toewijding laten zien.
To avoid sin and serve Jesus Christ.
En daarin dus ook de zonde mijden en de Heer Jezus Christus willen dienen.
Need to face the truth about their condition and must be confronted with the reality of their state.
Zulke mensen moeten de waarheid van hun staat, die moeten daarmee geconfronteerd worden. En de realiteit daarvan, daar moeten ze mee geconfronteerd worden.
If we look at the whole epistle written by James, we see a set of examinations or tests that we can evaluate is our faith, is a living or dead faith.
Als we naar het hele boek van Jacobus kijken, dan zien we eigenlijk een set, meerdere onderzoeken of testen waarmee we ons kunnen evalueren, kunnen onderzoeken of ons geloof levend is of dat het dood is.
Let's quickly look a few of them. We have no time to read all the verses because we're going to go again an hour and 20 minutes. So we need to really watch the time.
Laten we een aantal van deze bekijken. We zullen ze niet allemaal lezen. We willen de tijd ook in de gaten houden. Maar
please check them at home like a true Berean.
Maar laten we, als u thuis bent, bekijk ze en onderzoek ze dan ook. Yeah. Wees u daarin ook een echte Bereaan.
Yeah, we see the first test. We see the test of trials.
Als eerste zien we de test van beproevingen.
Chapter 1, verses from 2 till 11. The test of trials and response to trials is an indicator of a living
Jacobus,
or dead faith.
Jacobus 1, de versen 2 tot en met 11. En de testen van beproevingen zijn een indicatie of we een levend of een dood geloof bezitten.
I had the friends, we went to church together, we prayed together. And when a test of trials hit them, they left the faith.
Ik had vrienden waarmee ik samen naar de kerk ging, waarmee ik samen bad. Maar toen de testen, toen de beproevingen kwamen, toen waren ze ineens verdwenen.
Brothers and sisters, a genuine believer.
Broeders en zusters, een oprechte gelovige.
The one that Christ died for.
Degene waar de Heer Jezus Christus voor gestorven is.
Will never, and I emphasize, never.
Die zal nooit, en ik benadruk, die zal nooit.
Forsake their saving faith in Jesus Christ.
Die zullen nooit hun levend geloof in Jezus Christus verlaten. Hun reddend geloof, sorry, verlaten.
We may painfully suffer the trials.
We zullen met pijn deze beproevingen doorstaan, verduren.
But we will always focus on a victorious outcome.
Maar we zullen ons altijd richten op een overwinnende uitkomst of resultaat.
The second test was a test of temptation. We see it in verse 13.
De tweede test in de Jacobusbrief, die vinden we in vers 13, en dat is eigenlijk een test van verzoekingen, verleidingen.
Where do we place the blame in a temptation? Was an indicator of a living or dead faith.
Wat doen we als we als die verzoekingen komen? Wie geven we daar de schuld van? En dat is een indicatie van of we een levend of een dood geloof.
Do we resist the sin and temptations?
Bieden we weerstand tegen de zonde en tegen die verleidingen of verzoekingen?
Do we quickly extinguish temptations in our minds first?
Blussen we de verleidingen of verzoekingen snel uit in onze gedachten als ze daar tevoorschijn komen?
Everything begins in your mind.
Het begint allemaal in onze gedachten.
And if you don't address that sinful thoughts and promptly eliminate them from your mind.
En als u deze gedachten niet adresseert en ook op de juiste wijze en snel ook uit uw gedachten verwijdert,
they will thrive and they will manifest externally.
Dan zullen ze als het ware bloeien en zullen ze zich ook naar buiten toe manifesteren.
If you triumph first in your mind, temptations in your head, you will conquer them also in the outside world.
Als u zegeviert, triomfeert over die innerlijke verzoekingen in uw hoofd, dan zult u ze ook overwinnen naar de buitenwereld toe.
Now the third test was response to the word, verse 22. Is an indicator of a living faith or a dead faith.
En de derde test die vinden we in vers 22. En dat is ook een indicatie. Hoe we reageren op het woord. En dat is ook een indicatie van of we dood of levend geloof bezitten.
Are we being only hearers of the word?
Zijn we slechts alleen hoorders van het woord?
Do we invest time in truly studying and understanding it?
Investeren we tijd in het daadwerkelijk bestuderen van Gods woord en het begrijpen van Gods woord?
Are we putting a word in action?
Brengen we dat woord ook over tot actie? Zijn er ook daden die daaruit voortvloeien?
Book of James, or letter of James, is giving a series of tests by which we can assess whether our faith is living or dead.
In de Jacobusbrief vinden we meerdere testen waarmee we kunnen onderzoeken, kunnen zien of dat ons geloof levend is of dood.
Now in the second chapter, in the verses 14 through 20, he brings a test of works.
In het tweede hoofdstuk van Jacobus, de versen 14 tot en met 20, komen een aantal testen rondom werken, rondom daden naar voren.
And by works he means righteous action, righteous behavior.
En met werken worden hier bedoeld rechtvaardige acties, rechtvaardig gedrag.
Behavior which is obedient to God's word and which manifests godly nature.
Een gedrag dat gehoorzaam is aan Gods woord en dat ook een goddelijke natuur laat zien, manifesteert.
Just a footnote. Can I just remind you that no one is saved by works?
Slechts een footnote. Mag ik u er alstublieft aan herinneren dat niemand gered wordt door werken.
Ephesians 2:8-9. For by grace you have been saved through faith. It is not your own doing. It is a gift from God.
Efeze 2 vers 8 en 9. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
We are not saved by works.
We worden niet gered door werken.
If we were saved by works, we would spoil grace. And grace would be no more grace.
Als we gered zouden worden door werken, dan zouden we eigenlijk de genade verspillen. En dan zou genade ook geen genade meer zijn.
No one is saved by works.
Niemand wordt gered door werken.
But listen carefully.
Maar luister alstublieft aandachtig.
But no one is saved without producing works.
Maar niemand wordt gered zonder ook werken te produceren.
That's the issue.
Dat is waar het hier om draait.
Without producing works.
Zonder werken voor te brengen, zonder daden te laten zien.
The work of repentance and submission to Christ being the initial ones.
En daarin zijn het werk van bekering en u onderwerpen aan Christus, dat zijn de eerste werken.
Works and changed life are evidence and effect of our faith.
En werken en een veranderd leven, zijn een bewijs en ook een effect van ons geloof. Let me give you, van ons geloof. Sorry.
Let me give you a quickly, just a quick background of the of this letter.
Laat me u heel net kort een achtergrond geven over deze brief, de Jacobus.
I see our time is going so fast.
De tijd gaat zo snel.
The letter was meant to the Jewish believer.
Deze brief, de Jacobusbrief, was bedoeld voor de Joodse gelovigen.
Yeah, we have to understand that, huh?
Dat moet u begrijpen.
Who had identified themselves with the Christian faith.
En deze Joodse gelovigen hadden zichzelf geïdentificeerd met het christelijke geloof.
Yeah, some were genuine and sincere.
Sommigen waren oprecht. Waren oprecht, maar anderen waren dat niet.
For some Jews, the shift from rigid focus on works, from Judaism to the liberating gospel was drastic.
Voor sommige Joden was het overgaan, de shift van een hele rigide focus op werken binnen het Judaïsme naar het bevrijdende evangelie. Dat was een hele drastische overgang.
They grew up under the weight of unreachable system of works.
Ze zijn namelijk opgegroeid in dat systeem van werken die je eigenlijk nooit kon bereiken, die nooit goed genoeg waren.
And the arrival of the gospel brought them immense joy.
En toen het evangelie kwam, bracht dat grote vreugde met zich mee.
Imagine a life spent under impossible work-based system.
Stel u eens voor dat je een leven lang hebt doorgebracht onder een onmogelijk systeem wat gebaseerd was op werken alleen.
Knowing you could never measure up, huh?
En ook wetende dat je nooit die standaard kon bereiken.
Picture being bound by countless unrealistic rules, while your salvation depends on achieving what is unachievable.
Stel u eens voor dat dat u gebonden bent door talloze regels waarin uw redding ook van afhangt om dat onmogelijke dus te bereiken.
Now consider the relief of hearing the grace-filled gospel of Jesus.
En bedenk dan eens aan de opluchting die het met zich meebrengt als u het gevulde evangelie van de Heer Jezus wordt.
After being burdened by the guilt in this legalistic system.
Nadat u zo lang onderdrukt bent door de schuld van dit wettische legalistische systeem.
The Jewish people hear this gospel and think, this is exactly what I need.
En deze Joodse gelovigen die hoorden het evangelie en die dachten, dit is precies wat ik nodig heb.
The idea of a freedom from legalism sounds almost too good to be true.
En het idee van vrijheid van wetticisme, dat klinkt bijna te goed om waar te zijn.
Could it be?
Zou het kunnen zijn?
That some misunderstood this newfound freedom.
Dat sommige van die Joodse gelovigen deze nieuwgevonden vrijheid een beetje verkeerd begrepen hebben.
And shifted too far in the opposite direction.
En daardoor te ver naar de andere kant overdreven.
Moving from legalism to unchecked and dangerous notion of liberty.
En dat ze van wetticisme eigenlijk overgingen naar een volledig ongecontroleerde vorm van vrijheid.
The wrongly...
Onbegrensde vorm van vrijheid, excuus.
They wrongly concluded that since works weren't effective for salvation.
En ze kwamen eigenlijk tot de verkeerde conclusie dat werken niet effectief waren voor redding.
They might not be effective for anything.
En als dat zo was, dan was het helemaal, dan waren werken waarschijnlijk helemaal nergens goed voor.
And perhaps not even necessary.
En waarschijnlijk ook niet nodig.
Is it possible that James recognized among the congregation to which he wrote?
Is het mogelijk dat Jacobus dit herkende onder de mensen naar wie hij deze brief schreef?
That some individuals were attempting to embrace a salvation based only on acknowledging certain facts.
Dat sommige individuen die bezig waren om redding te omarmen, maar dat slechts gebaseerd was op het erkennen van een aantal feiten.
And requiring no further actions.
En dat er dan verder ook geen enkele actiedaden nodig zijn.
Whatever the cause in the background is.
Wat ook precies de oorzaak en de achtergrond is.
There were individuals who felt secure simply by hearing the word, but they were deceiving themselves.
Het ging hier om individuen die zich veilig voelden door simpelweg alleen het woord te horen, maar ze waren zichzelf aan het misleiden.
They would say, yes, that is true.
Ze zouden zeggen, ja, dat is waar.
I believe that.
Dat geloof ik.
Yet their beliefs were not translated into their actions.
Maar hun geloof werd niet vertaald in acties.
So let's look at the text and I will focus on the verse 14. Let Clive read the verse only 14.
Laten we ons concentreren op de tekst en we richten onze aandacht alleen op vers 14. En ik lees u ook alleen vers 14 voor. Jacobus 2, vers 14. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken?
What good?
Wat voor voordeel? Wat voor goed?
In Greek word good is ophelos, which means what use, what profit, what benefit.
En het goede, dat Griekse woord, dat is ophelos. En dat betekent zoiets als, wat is het nut? Wat is het voordeel? Wat voor voordeel haalt u hieruit?
If someone, the Greek word is tis, which says anyone.
Als iemand, en het Griekse woord daar is tis, dat betekent als ook maar iemand.
Says, and it's a lego, it's a Greek word lego, it's a present tense.
Als dus iemand zegt, en het Griekse woord voor zegt, dat is lego, en dat is tegenwoordige tijd.
It's a continuously claim.
Het is een voortdurend, voortgaand iets.
That he has faith, but does not have works. Erga.
Dat hij geloof heeft en geen werken. Erga.
And they can be translated from Greek deeds. Actions, behavior.
En dat woord erga kan vanuit het Grieks vertaald worden met daden of actie of gedrag.
Can that faith save him?
Kan dat geloof hem zalig maken?
Now consider this carefully.
Denk hier eens goed over na.
Imagine a situation where man proclaims his faith.
Stel u eens een situatie voor waar iemand zijn geloof belijdt.
For the sake of argument, let's man comes forward and say, I have a faith, I believe in God, I believe in Christ.
En voor dit voorbeeld stel u voor dat er iemand naar voren komt en die zegt, ja, ik heb geloof, ik geloof in God, ik geloof in Christus.
He openly professes his belief in Christ's death and might even profess in the death of resurrection, Christ's resurrection.
En deze persoon die beleidt openlijk zijn geloof in Christus en ook in de dood van Christus en misschien ook wel in de opstanding van Jezus Christus.
What good is such a profession or claim from anyone if he has no erga, works?
Wat voor nut heeft zo'n belijdenis, zo'n claim van iemand als hij geen erga heeft?
If he has no product, if he has no good works, righteous deeds, as a pattern of his life.
Als er geen producten uit voortkomen, als er geen rechtvaardige daden uit voortkomen, als een patroon van zijn leven.
What good is such a faith?
Wat voor nut heeft zo'n geloof?
The answer is not good at all.
En het antwoord is, het is nutteloos.
It holds no value whatsoever.
Het heeft geen enkele waarde.
Essentially, it's nothing but empty profession, empty confession.
Uiteindelijk is het niets meer dan slechts een lege belijdenis.
A claim with no evidence.
Een claim die iemand doet zonder dat er bewijs bij aanwezig is.
If there are no works and righteous deeds, you cannot demonstrate your changed life.
Als er geen werken en rechtvaardige daden zijn, dan kun je ook niet demonstreren. Kunt u niet demonstreren dat u een veranderd leven heeft?
When true faith is placed in Christ, we receive a new nature.
Als we daadwerkelijk een waar vertrouwen op Christus stellen, dan ontvangen we een nieuwe natuur.
The new nature will manifest itself.
En die nieuwe natuur die zal zichzelf laten zien.
And as we go to parable of soil, Matthew 13, we see that good soil always produces what?
Dat zien we ook in de gelijkenis van de zaaier, Matthäus 13. Daar zien we dat die goede grond ook daadwerkelijk iets voortbrengt. Wat dan?
Fruit.
Vrucht.
The fruit of the spirit. Fruit of the righteousness.
De vrucht van de geest. De vrucht van gerechtigheid.
Now we may ask ourselves again, but what kind of works James is talking about?
En dan kunnen we onszelf misschien afvragen over wat voor soort werken heeft Jacobus het hier?
The whole letter of James can enlighten us.
En de hele brief van Jacobus die verlicht ons.
If we went back to chapter one, as we said, we might see endurance, patiently, triumphantly enduring through trials. That's a good work.
Als we teruggaan naar hoofdstuk 1, dan zien we daar ook volharding. Het geduldig en volharden ten tijde van verzoekingen. Dat zijn goede werken, sorry.
What about temptations? How do we respond to temptation?
En dan ook verzoekingen of verleidingen, hoe reageren we daarop?
Resisting temptation is a righteous work.
Het weerstand bieden aan die verleidingen, dat is een rechtvaardige daad.
Another one of good works is a proper hearing of the word of God. Eager hearing the word of God.
Een ander voorbeeld van die goede werken is het op de juiste manier luisteren naar Gods woord. Het gretig willen horen van Gods woord.
And we see purity of life. Putting away filthiness is another mark of another righteous work.
En we zien dus in de Jacobusbrief in hoofdstuk 1 zijn we nog steeds zien we een puurheid. Een puurheid van leven, het afdoen van, wegdoen van vuiligheid, vers 21.
If we come to verse 27, again we see love and compassion for the needy. It's another righteous work.
En als we dan naar vers 27 kijken in Jacobus 1, dan zien we ook dat het zorgen voor wezen en weduwe, dat ook een voorbeeld is van een rechtvaardige daad, van rechtvaardige werken.
And keeping oneself unspotted from the world.
En zichzelf, uzelf onbesmet bewaren van de wereld.
Chapter 3, we see things like control of the tongue.
In hoofdstuk 3 zien we dingen als uw tong onder controle houden.
Chapter 4 talks about humility.
Humility.
Chapter 4 talks about humility.
Hoofdstuk 4 heeft het over nederigheid.
So the question from James is.
De vraag van Jacobus is.
Can that faith save him if there is no evidence of these works?
Kan dat geloof iemand zalig maken als er geen bewijs is van werken?
James' question demands negative answer.
En de vraag van Jacobus die vereist een negatief antwoord.
It's just an empty profession, an empty confession.
Het is slechts een lege belijdenis.
Now, somebody is going to say, wait a minute.
Sommigen zullen nu zeggen, hey, wacht eens even.
Isn't James in conflict with Paul?
Is Jacobus hier niet in conflict met wat Paulus zegt?
If we accept that James says we must have works, are we now denying Paul when he said faith alone, grace alone?
Als we accepteren wat Jacobus zegt, dat er ook werken moeten zijn, zijn we dan niet nu de woorden van Paulus aan het ontkennen, waarin hij zegt dat er geloof alleen is? Genade alleen.
And if you add any works, yeah, you will mess up the grace.
En als je dan enige werken toevoegt, ja, dan verpest je die genade.
Doesn't Paul say we are saved simply and only totally by grace?
Zegt Paulus niet dat we simpelweg alleen gered zijn door genade, volledig gered zijn door genade?
Doesn't Paul say salvation is a gift from God?
Zegt Paulus niet dat redding een gave is van God?
Isn't Paul saying no works and James is saying works?
Zegt Paulus niet geen werken en zegt Jacobus wel werken?
Are they in conflict?
Zijn ze met elkaar in tegenspraak?
I don't think they're in conflict at all.
Ik denk niet dat ze met elkaar in tegenspraak zijn.
I think James agrees with Paul regarding salvation.
Ik denk dat Jacobus het met Paulus eens is als het gaat over redding.
James acknowledges salvation is a gift of God.
Jacobus die erkent ook dat redding tot bekering komen een gave is van God.
And salvation is divine work of God.
En dat tot bekering komen dat het een bovennatuurlijk werk van God is.
Look at James 1, 17, 18. Chapter 1, 17, 18.
Kijk dus mij naar Jacobus hoofdstuk 1, versen 17 en 18. Want need to read it? Jacobus 1, vers 17 en 18. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn.
Every good gift, every perfect gift.
Elke goede gave en elk volmaakt geschenk.
In Greek, perfect is teleos.
En volmaakt in het Grieks is teleos.
Which means having reached its end.
Dat betekent zoiets als dat het zijn of haar doel heeft bereikt.
It's a gift which brought to completion.
Het is een gave die iets tot voleinding heeft gebracht.
It is a gift which is fully accomplished.
Het is een gave die het is volledig bewerkstellig. Het is compleet.
It's complete as opposite to what is partially or limited.
Het is compleet en dat staat tegenover datgene wat slechts gedeeltelijk of gelimiteerd is.
What kind of gift is talking about?
Over wat voor gave gaat het hier?
Look at this verse 18.
Kijk eens naar vers 18.
Of his own will he brought us forth.
Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard.
Greek brought us forth is apokeo.
Hij heeft ons gebaard in het Grieks apokeo.
Literally means to give birth.
En dat betekent letterlijk ergens iets voortbrengen, ergens geboorte aangeven.
To generate spiritual birth.
Om een geestelijke geboorte te initiëren, te genereren.
It has been his will.
Het is zijn wil.
To bring us forth to spiritual life.
Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard tot geestelijk leven.
Same as Jesus said.
Precies zoals de Heer Jezus het zei.
In John 1:13. Who were born not of blood, nor the will of the flesh, nor the will of man, but from God.
Zoals we ook lezen in Johannes hoofdstuk 1 vers 13. Zij die niet geboren zijn uit de wil van een mens, uit de wil van het vlees. Maar zij die uit God geboren zijn. Ik parafraseer, want ik had het hier niet voor me. Maar Johannes hoofdstuk 1 vers 13.
James en Paul are in total agreement here.
Jacobus en Paulus zijn het hier volledig met elkaar over eens.
Salvation is a gift of God. And salvation is divine work of God.
Tot bekering komen, het is een geschenk van God. En het is een bovennatuurlijk werk van God.
Last night when I went to this text, it's not in the notes, but the perfect gift, and the Greek word telios, the perfect gift which accomplishes its end. Can you refuse that gift?
Gisteravond was ik dit tekstgedeelte aan het bestuderen. En keek ik nog naar die teleos, die perfecte, die volmaakte gave. En ik vroeg me af, kunt u deze volmaakte gave, kunt u dat wederstaan?
If you refuse it, does it accomplish its end?
Als u dit wederstaat, komt het dan tot zijn doel?
Do you know what I'm getting to it?
Begrijpt u waar ik naartoe wil?
The salvation is a gift. And salvation which is reaches, accomplishes its end.
Redding, tot bekering komen, het is een gave, het is een gift. En het is nodig dat tot zijn doel komt.
It's not something that partial or limited or you can have anything to say about it. You can say, oh, I refuse the gift.
Het is niet iets gedeeltelijks, het is niet iets gelimiteerd. En het is niet iets waarvan u kunt zeggen, joh, dit accepteer ik niet.
It is perfect gift and accomplishes its end. When God is trying to save you, he saves you perfectly.
Het is een volmaakte gave die zijn of haar doel zal bereiken. En als God u tot bekering brengt, dan zal God daarin zijn doel bereiken.
It's amazing, sovereignty of God. Eh?
Het is iets heel bijzonders, de soevereiniteit van God.
I propose to you that James and Paul are not in a direct confrontation.
Vertel u nu hier dat Jacobus en Paulus niet met elkaar in tegenspraak zijn.
They're not standing face to face.
Ze staan niet tegenover elkaar.
They're standing back to back.
Ze staan als het ware in lijn met elkaar, achter elkaar.
Each fighting two common enemies.
En zij zijn beide twee gebruikelijke vijanden aan het bestrijden.
Two common false teachers.
Twee gebruikelijke, veel voorkomende valse leraren, dwaalleraren.
Paul is contending against those who advocate salvation through works.
Paulus die strijdt hier tegen hen die beweren dat genade door werken alleen is.
While James is pushing back against those who seek salvation without changed life.
En Jacobus die duwt hier als het ware terug tegen hen die redding zoeken zonder dat er sprake is van een veranderd leven.
Paul proclaims that salvation is by grace alone.
Paulus die verkondigt dat redding is door genade alleen.
While James stresses that salvation is by grace alone that leads to good works and produces good works.
Terwijl Jacobus de nadruk legt op redding door genade alleen, die zal leiden tot goede werken en die dus goede werken zal voortbrengen, zal produceren.
This isn't a face-to-face disagreement.
Dit is dus niet een oneenigheid waarin deze twee tegenover elkaar staan.
But a unifying defense against two different opponents.
Maar ze zijn verenigd en als een verenigd stel verdedigen zij zich tegen twee verschillende tegenstanders.
Paul defends against legalistic ideas of salvation.
Paulus die verdedigt tegen wettische ideeën van tot bekering komen.
And James defends against that easygoing approach that suggests you can believe without any transformation.
En Jacobus die verdedigt zich tegen die easygoing approach, dat gemakkelijke waarin gesuggereerd wordt dat je gewoon kunt geloven zonder dat er enige verandering, transformatie aan te pas komt.
And have no change in your life and still be saved.
En dat er dus geen enkele verandering in je leven of in uw leven aan te pas komt en dat u dan gered bent.
Practical implications.
We gaan naar de praktische implicaties.
And then on a conclusion and we are on time.
En dan gaan we ook naar de conclusie en we zijn op tijd.
Many years ago I was the one who had the empty profession.
Vele jaren geleden was ik zelf degene die zo'n lege belijdenis had.
Yeah, the empty confession.
Zo'n lege belijdenis.
As a young Christian, I wanted Christ and the world.
En als een jonge christen wilde ik zowel Christus als de wereld hebben.
I knew how to talk the talk, but I never walked the walk.
En ik had wel de praatjes, maar ik had niet de daden.
I was easy prone to temptations.
En ik viel gemakkelijk prooi aan verleidingen.
I struggle in my Christian life.
En ik worstelde in mijn christelijk leven.
I said, yeah, I believe this, I believe that.
Ik zei, ja, ik geloof dit en ik geloof dat.
I could talk convincingly.
En ik kon heel overtuigend praten.
But my actions didn't often match my words.
Maar mijn daden lieten niet vaak zien dat die gelijk stonden aan de woorden die ik sprak.
I avoided people who tried to question me.
En ik vermeed mensen die daar vragen over wilden stellen.
You might wonder now, like, what about your conscience?
En u vraagt zich nu misschien af, maar hoe zit het dan met uw geweten?
Well, your conscience can indeed accuse you.
Nou, het is zo dat uw geweten u kan aanklagen.
By the word of God, it can accuse you.
Het kan u beschuldigen. Dat kan door het woord van God gebeuren.
However, if you condition and train yourself to go against your conscience.
Echter, als u uzelf traint om tegen uw geweten in te gaan.
Through ignorance and disobedience.
Door onwetendheid of door ongehoorzaamheid.
Then your conscience won't serve you well.
Dan zal uw geweten u niet goed dienen.
Well, until one day when the Lord spoke to me through his word in Matthew chapter 7. And he says, verse 21, not everyone who says, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven.
Tot op die dag waarop de Heere door zijn woord tot mij sprak in Jacobus hoofdstuk 7, vers 21, waar we lezen, niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, yeah. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is.
That had a deep impact on me.
Dat heeft grote invloed op mij gehad.
And you might ask, how did he speak to you? What happened? Huh?
En u vraagt zich misschien af, hoe heeft hij dan tot u gesproken? En wat is er dan gebeurd?
It's very simple. Yeah, you read or listen to the word of God and something happens.
Het is heel simpel. Je leest of je luistert naar het woord van God en dan gebeurt er iets.
Yeah, that's it.
Dat is het.
Yeah. Let me explain what I mean.
Maar laat me u uitleggen wat ik bedoel.
Well, the word of God is comforting and nourishing to those who believe.
Het is zo dat het woord van God een troost is en dat het ook voedsel is voor hen die geloven.
But it is also a tool of warnings and examinations for those who have not committed to Jesus Christ fully.
Het is ook een, als het ware, een gereedschapskist die vol is met waarschuwingen en onderzoeken voor hen die hun leven niet volledig hebben toevertrouwd aan Christus.
We read in Hebrews 4:13.
In Hebreeën hoofdstuk 4 vers 13 lezen we het volgende.
For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joints and marrow, and discerning the thoughts and intentions of hearts.
Is dat Hebrews 4:13?
Hebrews 4:13?
No, is 12. Ah, sorry. Hebreeën 4, vers 12.
12, sorry.
Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.
God's word by the Holy Spirit was exposing my shell of belief.
En Gods woord deed dat door de Heilige Geest, die bracht mijn oppervlakkige geloof aan het licht.
Exposing my shallow commitment.
En het bracht mijn oppervlakkige toewijding ook aan het licht.
My false intentions.
En ook mijn valse intenties, bedoelingen.
And showing my disobedience to him.
En het liet mij mijn ongehoorzaamheid aan hem zien.
After that there was a time of repentance and prayer for the mercy of God in my life.
En daarna was er een tijd van bekering, maar ook een tijd van gebed voor de genade van God over mijn leven.
It's amazing how God draws us near to him by his divine and sovereign grace, by exposing our sin and calling us to repentance, to holiness and obedience.
Het is wonderlijk hoe de Heere God ons naar hem toetrekt door zijn goddelijke en soevereine genade en hoe die onze zonde aan het licht brengt en ons tot bekering roept.
Scripture calls us to examine ourselves.
De schrift roept ons op om onszelf te onderzoeken.
We see that in 2 Corinthians 13:5.
We zien in 2 Korinthe 13 vers 5.
Examine yourself to see where in the faith.
Onderzoek uzelf om te zien of u in het geloof bent.
Well, today I am examining myself again.
En vandaag ben ik mezelf opnieuw aan het onderzoeken.
Today it is your opportunity to examine yourself.
Vandaag is het de gelegenheid aan u om uzelf te onderzoeken.
The letter of James speaks to all of us this morning.
De Jacobusbrief, die spreekt deze ochtend tot een ieder van ons.
Look at your works.
Kijk naar uw werken.
What do they tell you about your faith?
Wat vertellen ze u over uw geloof?
Amen.
Amen.